Vandaag hebben we het tweede deel in de serie Liefhebben zoals Jezus. En we gaan verder in 1 Korinthe. En ik wil met u verder lezen vandaag 1 Korinthe 13, vers 1 tot 5. Dus u mag dat opzoeken als u wil, of u mag gewoon luisteren. 1 Korinthe 13, vers 1 tot 5. Ik lees het stuk van de vorige keer er ook gewoon bij, dat u de context nog eventjes mee hebt. Daarin zegt Gods woord het volgende in vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gaven van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen kon verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. Dat hebben we vorige keer gezien. En dan voor vandaag. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verpitterd. Tot daar de schriftlezing. Voor we daarin gaan duiken, wil ik het met u kort over hout hebben. Ik heb twee stukken hout voor u meegebracht vandaag. We beginnen hiermee. Dat kan iedereen zien. Dat is een balk. Als tweede heb ik een splinter bij. Kan iedereen die zien? Inderdaad, u weet waar ik heen wil. De Heer Jezus die had het over een balk en een splinter. En wij hebben wel eens de neiging om bij onze buurman of bij onze naaste of bij onze echtgenoot misschien de splinter uit het oog te willen verwijderen, terwijl er een balk in ons eigen oog zit. En het mooie is, die balk waar de Heer Jezus over spreekt, dat woord betekent dat dat de centrale balk in een huis is. Dus die is nog een heel stuk groter dan deze. Snapt u hoe absurd dat is? Zo'n balk die in ons eigen oog steekt, maar toch proberen we zo met een pincet, terwijl we eigenlijk niks zien, die splinter uit het oog van de ander te halen. Als we lezen in 1 Korinthe 13 over liefde, als we kijken naar het voorbeeld van de Heer Jezus, als we straks gaan lezen over wat er in de gemeente allemaal aan de hand was, dan hebben we misschien wel de neiging om naar anderen te kijken. Oh, die moet nog wel wat groeien. Oh, kijk eens, die is trots. Kijk eens hoe egoïstisch en zelfzuchtig dat die is. En als we zien wat er in Korinthe gebeurt, we schudden misschien meewarig ons hoofd en zeggen: stiekem voel ik me wel beter dan die vleeselijke gelovige van 2000 jaar geleden. Maar dat is niet de bedoeling. De Bijbel die houdt ons een spiegel voor. En om te beginnen is de bedoeling van die spiegel dat we naar onszelf kijken. Ik heb meer liefde nodig. En u ook. U heeft ook meer liefde nodig. Dat is de boodschap voor u en voor mij vandaag. Dat wij groeien in liefde. Dat we niet naar anderen kijken, maar dat we in de eerste plaats naar onszelf. En vandaag gaan we drie dingen zien. Liefde die dient de ander. Liefde die het beste zoekt voor de ander. En liefde die een lange lont heeft. Maar dat gaat u straks begrijpen. We beginnen bij liefde dient de ander. En daar nemen we de eerste vier eigenschappen. Liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig en zij handelt niet ongepast. Jaloers, dat begrijpen we. Pronken, ja, stoeft niet, ze heeft geen dikke nek en ze doet niet wat ongepast is. Wat hebben die vier gemeen? Die vier spreken over onze reactie op succes. Jaloezie is onze reactie op succes van iemand anders. Die drie laatste, die zijn een reactie op ons eigen succes. Hè? Kijken we eens van. Maar we zouden dat ook positief kunnen zeggen. Het tegenovergestelde van deze vier. We zouden kunnen zeggen, liefde is vrijgevig, liefde is nederig en liefde is hoffelijk. Ik wil er met u kort over elk van de vier heel even stilstaan. Als eerste jaloers. Het was hier heel duidelijk over in het ingekomen, over jaloezie. Ik lees u voor, Exodus 20, vers 17. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Het is heel eenvoudig. Je mag niet jaloers zijn, in dit geval op de familie en de eigendom van iemand anders. En het woord wat hier gebruikt wordt, is verlangen en begeren. Dingen begeren die van iemand anders zijn, is per definitie verkeerd. Als we die begeerte in ons hart laten woekeren, kan dat leiden tot stelen en eventueel zelfs tot overspel. Als we kijken naar dat woord jaloezie, wat hier in 1 Korinthe 13 gebruikt werd, kan dat ook wijzen op tweedracht. Paulus verwijst hier naar iets wat in de gemeente aan de gang was. Dat zien we in 1 Korinthe 3:3. Daar zegt hij, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst, daar hebben we het woord, is en de ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u niet naar de mens? Afgunst is duidelijk een probleem in de gemeente van Korinthe. Waarschijnlijk is dat ook een probleem in ons leven. Waarschijnlijk, zeker, is dat een probleem in mijn leven. En eigenlijk is Gods woord heel duidelijk. Afgunst, tweedracht, zijn kenmerken van een ongelovige. Niet van een christen. Als tweede, pronken, of zoals hier staat, pralen. Dat kennen we allemaal. Ik moet altijd denken aan een pauw die met zijn veren in de lucht loopt om te laten zien, kijk eens, hè, pronken. Ik heb onlangs een konijnenhok gebouwd. Prachtig, echt waar. Echt geweldig. Laat dan iedereen zien, kijk eens hoe mooi dat is dat ik dat gemaakt heb. Spreuken 27, vers 2. Laat een vreemde u prijzen en niet uw eigen mond. Een onbekende en niet uw eigen lippen. Wat zegt de spreuk? Het is beter om lof te ontvangen van iemand die je niet kent, een vreemde dus, dan dat je zelf moet loven. Hey, ik kwam hier een heel treffend spreekwoord over tegen en probeer mee te volgen. Het komt wel binnen. Eigen lof stinkt. Lof van vrienden hinkt. Lof van vreemden klinkt. Als we hier naar pralen kijken, dat gaat over ons spreken. En wat wij zeggen, dat laat zien wat er in ons hart zit. Matteüs 15, vers 18. Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart. En die verontreinigen de mens. En in de context, Jezus kreeg het verwijt van, uw discipelen, die wassen hun handen niet voor het eten. Die zijn onrein. Wat Gods woord ons hier laat zien, is dat die onreinheid, dat die niet van buiten ons komt, maar dat die in ons zit. Wat we zeggen, laat zien wat er in ons hart zit. Ons hart kan ook opgeblazen zijn. Hier mag u denken aan een ballon. Echt opgeblazen. En de volksmond zeggen wij, liefde een dikke nek. Waar pralen en pronken juist over spreken ging, daar gaat opgeblazen zijn over wat we denken en wat we doen. We zijn vol van onszelf. Dat was ook een probleem in Korinthe. Die waren trots op kennis, op hun wijsheid, op de vele geestelijke gaven die ze van God gekregen hadden. Daar heeft Paulus ook iets over te zeggen. 1 Korinthe 8, vers 1. En wat de afgodenoffers betreft, wij weten dat wij alle kennis bezitten. Kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde bouwt op. Kennis hebben we allemaal. We kunnen Gods woord lezen, we kunnen dat door zijn genade begrijpen. Kennis zonder liefde zorgt ervoor dat we arrogant worden. In dit geval, hier in 1 Korinthe, het gaat over het eten van offervlees. Er waren gelovigen, ik weet dat ik dat afgoden vlees mag eten. De Heer heeft mij dat niet verboden, ik mag dat eten, dus ik hou geen rekening met die mensen die zwakker zijn in hun geweten en die denken dat ze dat niet mogen eten. Nee, ik mag dat eten. Die, wat zien we? Arrogantie blaast op. Liefde is het tegenovergestelde. Liefde bouwt op. Liefde is erop gericht om anderen te helpen en om het goede voor de ander te zoeken. Als laatste van de vier, onfatsoenlijk. Hè, staat ook in de NBG staat ook, zij kwetst niemand gevoel. Het idee van het woord is, liefde choqueert niet, is niet grof. Integendeel, liefde heeft goede manieren, is behoorlijk, netjes, hoe zou je kunnen zeggen, hoffelijk en galant. Nu hebben we vier keer gezien wat liefde niet is. Ik wil met u naar een voorbeeld kijken uit het leven van de Heer Jezus, waar we veel uit kunnen leren. En u mag daarheen gaan als u wil. Johannes 13, daar gaan we naar kijken. U kent het, dat is het verhaal van de voetwassing. Johannes 13, terwijl u daarheen bladert, daar gaan we zelfs zien hoe onze Heer Jezus, onze Redder, liefde in de praktijk toepast. En voor we daar doorheen gaan, wil ik u kort wat context geven. Niet lang voor dit gebeurt, hè, dus we zijn hier bij de laatste avondmaal, niet lang hiervoor kent u vast dat verhaal dat de moeder van Johannes en Jacobus naar de Heer Jezus gaat en zegt: Heer Jezus, later, mijn zonen mogen die toch klinkt aan de rechts van u zitten? Hè? En dan zegt Jezus het volgende tegen zijn discipelen: maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Wat zegt de Heer tegen zijn discipelen en tegen ons? Wie eer wil ontvangen, wie de eerste wil zijn, die moet een dienaar worden. En een dienaar, dat is het woord diakonos, dat kennen we. Maar hij gaat verder, hij zegt, we moeten slaven van elkaar worden. En waarom? Want omdat de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, kwam om te dienen. Als er iemand al recht had om gediend te worden, was hij het wel. Maar hij kwam om te dienen en zijn ziel te geven als een losprijs, zijn leven te geven. Voor Jezus was er geen kroon, maar een kruis. En dat is ook het patroon voor ons leven. Dus dat moeten we in het achterhoofd houden. Dat onderwijs hadden de discipelen gehad als we naar Johannes 13 gaan. En ik lees gewoon voor uit vers 1. Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij liefgehad had, liefgehad tot het einde. We zijn op het einde gekomen. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En nu, in wat voor ons ligt, gaat hij zijn liefde voor zijn discipelen op een speciale manier laten zien. Vers 3. Tot en met 5. Toen stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen, met de linnen doek die hij om zijn middel had. Voeten van gasten wassen, die bestoft en vies waren, dat was de taak van een slaaf. De laagste slaaf in rang, want dat was een vies werkje. Blijkbaar, als we hier in de setting van het eten zitten, ze zijn al aan het eten, blijkbaar voelde niemand van die discipelen zich geroepen om de voeten van de ander te wassen. God zelf, in de persoon van Jezus, wast voeten. Stel u voor dat koning Filip naar onze dienst zou komen. Dan zouden we het ook raar vinden dat hij na de dienst stoelen zou helpen stapelen. En dat voorbeeld mangt, maar kan u zich voorstellen dat die discipelen daar gezeten hebben en dat die gewoon ja, stil en met open mond aan het toekijken waren? Vers 6 tot en met 8. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heer, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: u zult mijn voeten in de eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde en zei tegen hem: als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Petrus, natuurlijk niet anders, dat is de eerste die zijn mond open doet. En zegt van: heer, je gaat mijn voeten toch niet wassen. Jezus zegt straks: Petrus, ik zal het u straks uitleggen, dan zult je begrijpen wat en waarom. Petrus voelde zich duidelijk te goed om de voeten van die anderen te wassen, maar hij kan er toch niet tegen als Jezus zijn voeten wil wassen. En Jezus geeft hem ook een antwoord, hè? Petrus, als je mijn dienen niet kunt aanvaarden, kunnen wij geen relatie hebben. En dat geldt ook voor ons. Wij moeten het offer, het lijden, het sterven van Jezus aanvaarden. Als we dat niet doen, hebben we geen relatie met hem. Gaan we verder naar vers 12. Daar komt de uitleg. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen: ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren en u zegt het terecht, want ik ben het. Als ik dan, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, moet u ook elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, omdat ook u zult doen zoals ik voor u gedaan heb. Wij geloven dat Jezus Heer is. Daar ga ik vanuit. Wij geloven dat Jezus een goede meester is, waarvan we kunnen leren. En hij maakt hier duidelijk dat de opdracht simpel is. Dan moeten wij andere mensen dienen. Als Jezus mensen gediend heeft door het vuile werk te doen en hun voeten te wassen, moeten wij anderen dienen. Dat betekent niet dat we hier met een kom elkaars voeten moeten wassen, maar wel dat we elkaar moeten dienen. Het beste zoeken voor de ander in nederigheid. Geen arrogantie, geen eigen lof. Niet opgeblazen zijn. Nee, liefde dient de ander. Dat is het voorbeeld dat de Heer Jezus ons heeft gegeven. Dus wij moeten elkaar dienen. Liefde zoekt ook het beste van de ander. In 1 Korinthe 13:5 schrijft: zij zoekt zichzelf niet. En de HSV zegt: zij zoekt niet haar eigen belang. Ik weet niet u, maar ik vind het wel fijn om te doen wat ik zelf wil doen. Als het probleem, dan zit ik op de troon van mijn hart, terwijl God daar hoort te zitten. Als we naar die opzomming hier kijken in 1 Korinthe 13, weet u wat een van de belangrijke dingen is die opvalt? Er is geen plaats voor ego. Wij mensen zoeken zo graag onszelf. Waarom schrijft Paulus daarover? Hij kent zichzelf, maar dat was ook aan de hand in de gemeente van Korinthe. In Korinthe 11, vers 21 en 22 schrijft hij: want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niet hebben? Wat we hier zien is dat er egoïsme en zelfzucht was in de gemeente. Zelfs bij het avondmaal. He, we hadden rijke gelovigen, we hadden arme gelovigen en die brachten hun eigen eten mee om op te eten. Wat was nu het probleem? Die dacht alleen aan zichzelf. Dat eten werd niet gedeeld. En dan zien we die twee uitersten. Aan de ene kant zijn er mensen die gebrek hebben, die hebben honger, die hebben niks om te eten. Aan de andere kant van de ruimte hebben ze zo'n overvloed dat de mensen zelfs dronken worden. Wat zegt Paulus? Als je honger hebt, eet thuis. Doe dat niet in de gemeente. Dat is een minachting voor mensen die minder hebben, maar bovenal een minachting voor God en zijn gemeente. In dezelfde brief, als we terug in die context van offervlees gaan, zegt Paulus het volgende: laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar ieder dat van de ander. Liefde gaat uit naar de ander. Liefde gaat niet uit naar mezelf. Liefde gaat uit naar andere mensen. Paulus geeft een voorbeeld uit zijn eigen leven, 1 Korinthe 10, vers 33. Zoals ik ook in alles probeer, alle te behagen, niet om mijn eigen voordeel te zoeken, maar dat van velen, opdat zij behouden worden. Wees navolgers van mij, zoals ik navolger van Christus ben. En nu zouden we kunnen denken: ja, Paulus, je zegt hier gewoon dat je een people pleaser bent. En je wilt alles gewoon doen om iedereen tevreden te houden. Maar dat bedoelt hij niet. Paulus zegt hier van: in mijn bediening, ik zoek niet mijn eigen voordeel. Ik zoek het voordeel van de andere mensen. Ik probeer goed te doen voor de ander. Waarom? Met één doel: dat die andere mensen behouden worden. Paulus probeert voor anderen in alle dingen het goede te doen, zodat ze Christus doorheen hem kunnen zien en behouden worden. Dat is ook waarom hij zegt: imiteer mij. Paulus zegt dan niet van: kijk eens hoe goed ik ben, je moet mij nadoen. Nee, Paulus zegt: ik volg Christus. Volg jullie ook Christus? Dat is de oproep van ons. Imiteer Christus. Doe zoals hij gedaan heeft. Zet niet jezelf centraal, maar zet de ander centraal. We zien ook die strijd om de eigen wil aan de kant te zetten terug bij onze Heer Jezus. U mag met me meegaan naar Matteüs 26. Matteüs 26, en daar gaan we lezen vers 36 tot 39. Matteüs 26, en dan zitten we in Gethsemane. Dus net waar we bij het laatste avondmaal, hier zijn we daar een stukje, en hier zijn we daarna. Matteüs 26, vers 36. Toen ging Jezus met hen, en dat zijn zijn discipelen, naar een plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen, ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee, en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Toen zei hij tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En net hiervoor bij de voetwassing zagen we dat de Heer Jezus zich ten volle bewust was van het moment. Hij wist wat er ging komen. Hij wist wat hem te wachten stond. Wat doet hij? Hij laat zijn discipelen achter en neemt zijn drie beste vrienden mee. Hij voelt die angst komen, dat verdriet komt, hij is bedroefd en hij zegt, waak met mij en bid met mij. We kunnen ons dat niet voorstellen. Jezus weet van, ik ga alleen sterven. Ik zal door de Vader verlaten worden. Alle toren over de zonde zal op mij neerkomen. Ik ga die dragen. En hij is God, dus hij weet hoe gruwelijk zonde is. En wat doet hij? Hij gaat in gebed. Vers 39. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad. Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wil. Jezus maakt zich klein voor God. Hij gaat met zijn gezicht tegen de grond zitten. Wat zien we? Onderwerping, ontzag en aanbidding. En die drinkbeker, dat is een bekend beeld. Bijvoorbeeld Jeremia 25, 15. Want zo heeft de Heer, de God van Israël, tegen mij gezegd, neem deze beker van de wijn van de grimmigheid uit mijn hand en geef die te drinken aan al de volken tot wie ik u zend. Die beker waar de Heer Jezus over spreekt, is de beker van de gramschap van God. Dat spreekt over Gods wraak en Gods oordeel. En wat zegt de Heer Jezus hier? Als het mogelijk is, laat u aan mij voorbij gaan. We zien hier de Heer Jezus, die worstelt in zijn mens zijn. Die worstelt met wat hij weet wat voor hem ligt. Maar die zich onderwerpt aan de wil van de Vader. Vers 42. Opnieuw voor de tweede keer ging hij heen en bad. Mijn Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan zonder dat ik hem drink, laat uw wil dan geschieden. Vers 44. En hij liet hen achter, ging nogmaals heen en bad voor de derde keer. Met dezelfde woorden. Jezus bad tot drie keer toe. Tot zijn Vader. En in dat gebed zien we dat hij zijn wil ondergeschikt maakte aan die van de Vader. Dat heeft hij ons ook geleerd in het gebed. Matteüs 6, vers 10. Hoe heeft hij ons leren bidden? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, als ook op de aarde. Wat zien we in dat gebed? Dat is meteen gericht op God. Het gaat niet over ons. Het gaat niet over mijn wil. Het gaat over Gods wil. We vragen, Heer, uw wil geschieden. Nu, in de toekomst op de aarde, zoals die nu al in de hemel geschiet. Weet u, dat betekent ook werk voor ons. Want als we bidden, Heer, uw wil geschieden, dan moeten we ook proberen uit te zoeken wat zijn wil is. En waar vinden we die? In Gods woord vinden we wat zijn wil is. Dus wat zegt liefde? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Liefde zoekt het belang van de ander, niet mijn eigen belang. In elk facet van ons leven kunnen we groeien om zijn wil te doen en onze wil aan de kant te zetten. Wij zoeken het belang van de ander. Als derde en als laatste, als u kijkt in 1 Korinthe, dan snapt u waarom ik gezegd heb, liefde heeft een lange lont. 1 Korinthe 13, 5 zegt, zij wordt niet verbitterd. En eigenlijk is dat geen goede vertaling. Zowel de NBG als de HSV leggen de nadruk, denk ik, iets verkeerd. De NBG, sorry, de NBV, vertelt het heel goed, zij laat zich niet boos maken. Het heeft te maken met iemand die een kort lontje heeft. Want ik zeg, liefde heeft een lange mond. U kan zich vast wel iemand voor geest halen die af en toe een kort lontje heeft. Als ik eerlijk ben, ik heb dat ook wel eens. En mijn zwakste moment is meestal zo vanaf 4:30 in de namiddag tot aan het eten. Als ik daarna gegeten heb, dan gaat dat weer beter. Wat betekent dat? Liefde wordt niet snel boos. Liefde wordt niet geïrriteerd. En daar is een heel goede remedie voor. Die remedie is denken aan mijn tekorten. Die remedie is denken aan mijn zonden. Ten opzichte van Gods heiligheid en het geduld dat hij met mij heeft. Ook hiervan vinden we weer een prachtig voorbeeld in het leven van Jezus. U mag al gaan naar Markus 6, vers 32. De setting hier, u kent het verhaal, maar net hiervoor heeft de Heer Jezus de discipelen 2 aan 2 uitgezonden. Dus die zijn op pad gegaan, ze hebben zijn woord verkondigd, ze hebben demonen uitgedreven, ze hebben mensen genezen, dus ze hebben hard gewerkt. Ze komen terug bij de Heer Jezus, en Jezus stelt voor dat ze samen, alleen, met hun groep, dat ze naar een afgelegen plek gaan, dat ze kunnen rusten. Want Markus 6, vers 31 staat van, ze hebben niet eens tijd om te eten. Zo druk is het. En ze hebben nood aan rust. Zo gezegd, zo gedaan. Vers 32. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats. Alleen. En de menigte zagen hen weggaan. En velen herkenden hem. En gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hen toe. Dus die discipelen, ik kan me het zo voorstellen, die zitten in de boot, die zijn eigenlijk blij, goh, rust. We gaan even naar een plek waar geen mensen zijn, we kunnen even uitrusten, hard gewerkt, veel gewandeld, veel gepreekt. We hebben niet eens tijd om te eten. Maar ja goed, er zijn mensen die vanaf de kust, oh, kijk eens, Jezus zit in de boot, dus wat doen die mensen? Die lopen allemaal mee. En dat was geen motorboot, dat was een boot met een zeil. Dus als de wind slecht was, gingen die mensen op de kust, die gingen sneller dan de boot vooruit ging. Dus wat gebeurt er? Er staat een menigte als ze aan wal gaan. Vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Het was heel druk geweest. De discipelen die dachten, chill, we gaan rusten. En hier zien we het verschil tussen een hart dat snel geïrriteerd raakt en tussen het hart van onze Heer. Want wat doet de Heer Jezus? Hij ziet de mens en wat? Hij wordt met ontferming bewogen. Hij heeft compassie met die mensen. Zouden wij dat ook doen? Als wij op dat punt komen? Of springen we in de auto en rijden we ergens anders naartoe om rust te hebben? Jezus ziet dat het schapen zijn die geen herder hebben. U weet dat. Schapen die hebben... Die zijn veerloos. Die hebben een herder nodig om hen te beschermen. Schapen hebben een herder nodig die hun naar weide leidt, die hun naar water leidt. En dat doet de Heer Jezus. Hij begint ze te onderwijzen. U kan zich voorstellen dat die discipelen daar misschien toch niet zo heel blij mee waren. Oh, weet al, daar gaat onze rust. Dat zien we een beetje in vers 35 en 36. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam. En het is al laat. Stuur hen weg. Opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want zij hebben niets te eten. Op een gegeven moment is hun geduld op. We kunnen voorstellen dat ze zo onder elkaar aan het overleggen waren. Oh, hoe lang duurt het nog? Ik heb honger. Oh. En dan is het te veel. En wat doen ze? Ze onderbreken Jezus. Er staat nergens dat hij gestopt is met onderwijzen. Ze onderbreken hem. Wat zeggen ze? Heer, het is al laat. Het is hier afgelegen, stuur de mensen weg dat ze eten kunnen kopen. Dat is geen suggestie, dat is de gebiedende wijze die ze gebruiken. Stuur ze weg. En dan lezen we dat en denken, oh, dat is op zich toch een goed voorstel. Die mensen hebben ook honger, het is toch goed dat die eten kunnen gaan kopen. Maar hier zit toch wel irritatie in. Want dat zien we bijvoorbeeld bij het antwoord van de Heer Jezus 37. Maar hij antwoordde hun en zei, geef u hun te eten. En zij zeiden tegen hem, heer, moeten wij dan voor 200 penningen brood gaan kopen en hun eten geven? Eigenlijk antwoordden ze wat schamper op de opdracht die Jezus hun geeft. te zeggen van een penning was een dagloon. Dus heel kort, heel eenvoudig, afhankelijk van wat u verdient, het bedrag waar het hier om gaat is een euro of 10.000. Om en bij. He? Dus hier moeten wij voor zoveel geld brood gaan kopen dat iedereen wat kan eten, dat gaat toch niet? Wat zien we? Vers 42. En zij alle werden verzadigd. Jezus geeft 5.000 mensen plus die 12 te eten. En niet alleen dat, hij zorgt ervoor dat ze overvloed hebben. En hier zien we het verschil tussen irritatie van de discipelen en Jezus geduld. Irritatie zondigt tegen anderen en behandelt ze naar verand. Dan denkt u maar terug aan het voorbeeld van de kleine kinderen die bij Jezus gebracht worden. Wat ze dan zeggen, die discipelen, hey, dat mag niet, die heeft wel belangrijkere dingen te doen. Maar wat nog belangrijker is, irritatie en onverdraagzaamheid zijn niet alleen gericht op andere mensen, maar die zijn gericht tegen God. Dus eigenlijk, als ik geïrriteerd ben, als u een kort loontje heeft, zegt u eigenlijk van God, dit is niet wat ik wil. Ik wil het op mijn manier doen. Onze irritatie is in de eerste plaats gericht tegen God. Gelukkig het goede nieuws is dat door Jezus' offer en door zijn Heilige Geest die wij gekregen hebben, kunnen wij dat ook afleren en groeien in liefde. En dat is mijn gebed voor mezelf en ook voor jullie, dat wij groeien in dienen, in de ander centraal zetten en in een lange mond te hebben. Amen.